Broeders en zusters, gaan wij dan weer naar Johannes hoofdstuk 16. Waar we zijn bij de laatste woorden van de Heer Jezus op deze avond. En daarmee in de dagen zijns vleeses, zoals dat heet, in Hebreeën 5. Ik lees vanaf vers 23. In die dag zult gij mij niets vragen. Voorwaar, ik zeg u, al wat gij de Vader zult bidden in mijn naam, dat zal hij u geven. Tot nog toe hebt gij niet gebeden in mijn naam. Bid en gij zult ontvangen, opdat uw blijdschap vervuld zij. Deze dingen heb ik door gelijkenissen tot u gesproken, maar de ure komt dat ik niet meer door gelijkenissen tot u spreken zal, maar uw vrijheid van de Vader zal verkondigen. In die dag zult gij in mijn naam bidden. En ik zeg u niet dat ik de Vader voor u bidden zal, want de Vader zelf heeft u lief, terwijl gij mij lief gehad hebt en hebt geloofd dat ik van God ben uitgegaan. Ik ben van de Vader uitgegaan en ben in de wereld gekomen. Wederom verlaat ik de wereld en ga heen tot de Vader. Zijn discipelen zeiden tot hem, zie, nu spreekt gij vrij uit en zegt geen gelijkenis. Nu weten wij dat gij alle dingen weet en gij hebt niet van nodig dat u iemand vragen. Hierom geloven wij dat gij van God uitgegaan zijt. Jezus antwoordde hun, gelooft gij nu? Ziet, de ure komt en is nu gekomen dat gij zult verstrooid worden en ieder naar het zijne en gij mij alleen zult laten. En nochtans ben ik niet alleen, want de Vader is met mij. Deze dingen heb ik tot u gesproken, opdat gij in mij vrede hebt. In de wereld zult gij verdrukkingen hebben, maar hebt goede moed. Ik heb de wereld overwonnen. Tot zover. In die dag zult gij mij niet vragen. Vorige keer heb ik al gezegd dat ik die ene zin, het begin van vers 23, dus bij voorkeur vastplak aan vers 22. Want het ging er immers om dat de discipelen vragen hadden, die ze overigens niet stelden, maar toen zeiden, hey, jullie willen me wat vragen, nou goed, enzovoorts. En hij eindigt deze uiteenzetting min of meer met, en in die dag zult gij mij niets vragen. En de reden daarvoor is eenvoudig, dat er niets te vragen valt. Want waar het over gaat, is niet zozeer om specifieke gaven die de Heer zou moeten geven, waarom men eventueel zou vragen of zoiets. Maar het gaat speciaal daarom dat wij als gelovigen de waarheid zouden kennen, dan wel in heel de waarheid geleid zouden worden. Met opzet gebruik ik natuurlijk termen uit deze hoofdstukken. Maar de gedachte is dat de Heer Jezus tot dan toe gesproken had tot hen, zoals hier zelf staat, in gelijkenissen, dat wil zeggen in bedekte termen. Hij zei wel wat, hij verstonden wel wat hij zei, maar ze begrepen er geen fruit van, heet zoiets. Zo van, hij sprak in gelijkenissen, maar ja, wat betekenen die gelijkenissen feitelijk? U weet wel, het bekende verschijnsel, dat nou eenmaal tegenwoordige waarheid, dat wil zeggen gemeentelijke waarheid in het bijzonder, voor de opstanding van Christus, gewoonlijk slechts bedekt wordt uitgesproken. Zodanig dat dat niet meteen begrepen kan worden. En dat was dan ook de bedoeling. Vandaar dat de Heer ook zei, nog vele dingen heb ik u te zeggen in vers 12. Van dit hoofdstuk, doch gij kunt die nu niet dragen, maar wanneer die zal gekomen zijn, namelijk de geest der waarheid, hij zal u in heel de waarheid leiden. En die waarheid kenden de discipelen ook niet, het wordt geïllustreerd in de vragen die zij hebben. Wat is dit dat hij tot ons zegt, een kleine tijd, en wat zegt hij eigenlijk? Wij weten niet wat hij zegt, vers 18. En dat slaat, als u mij vraagt, niet alleen op deze uiteenzetting hier specifiek op deze avond, maar het slaat helemaal op al wat de Heer gezegd heeft. Wij weten niet wat hij zegt, waar heeft hij het in het hemelsnaam over? Of in Gods naam, want dat kun je rustig zo zeggen dan, in dit geval. Kijk, dat wij de woorden van de Heer Jezus begrijpen, voor zover wij dat doen, maar voor zover wij de woorden van de Heer Jezus begrijpen, is dat ongetwijfeld, ik heb daar geen twijfel over tenminste, is het ongetwijfeld omdat we het een en ander lezen in het licht van de latere nieuwtestamentische brieven. En heel wat uitspraken van de Heer Jezus worden daardoor begrijpelijk. Maar op het moment dat hij ze zei, waren die uitspraken niet zo begrijpelijk en het was officieel ook inderdaad niet de bedoeling. Daar gaat het maar om. En daarom kondigde de Heer aan, nou ja, natuurlijk heb ik nog veel u te zeggen. Dat wisten de discipelen kennelijk ook wel dat het zo was. Maar het zou pas hierna komen, namelijk na de opstanding van Christus. En hij zou dat of zelf doen, of de Heilige Geest zou dat doen. En dan zeg ik altijd met mijn vaste zin, en bij nader inzien is het verschil niet zo groot. In de betekenis van, daar is helemaal geen verschil tussen. Zie? Want inderdaad, pas na de opstanding van Christus wordt vrij uitgesproken. Peter zegt dat ook in Handelingen 2. Het is mij geoorloofd vrij uit tot u te spreken. En zo verder. Wordt vrij uitgesproken over het werk dat de Heer in onze tegenwoordige tijd zou doen. In afwachting van zijn officiële openbaring aan Israël. En nog korter zal ik hem deze keer even houden. In afwachting van zijn officiële openbaring aan het Joodse volk. En dat wacht op het einde van de 70ste week van Daniël. Maar in afwachting daarvan heeft hij zich nooit na zijn opstanding vertoond aan de Joden, laat staan aan anderen. Hij heeft zich slechts bekend gemaakt aan zijn discipelen, aan de zijnen, met de uitdrukking die wij hierna in hoofdstuk 17 dan nog enige malen tegenkomen. En het een en ander in overeenstemming met de schriftplaats in het Oude Testament die ik nauwelijks meer durf te noemen, omdat ik ze zo dikwijls aanhaal. U weet wel, hij zou de heerlijkheid Gods, de naam Gods, de lof Gods aan zijn broederen verkondigen. In een grote gemeente zou hij lof zingen. Zal ik uw naam lof zingen? Enzovoorts. En dat is wat de Heer in onze dagen doet. En dat is wat hier specifiek in het Johannes-evangelie, ik zou bijna zeggen, uiteraard wordt aangekondigd. En uiteraard het ontleen ik aan het idee dat we nou eenmaal in het Johannes-evangelie bepaald worden, primair bij de gedachte dat de Heer Jezus het woord van God bracht tot de mens. Nou ja, dat eigenlijk altijd al deed, ook in oud-testamentische tijd, maar niet onder de naam Jezus uiteraard. Maar goed, zullen we dan maar 1 vers 1 weer citeren. In het begin, vanaf het begin dus, was het woord. En daar gaat het maar om. Hij is immers het woord. En als dat vers niet volstaat, dan neem ik gewoon vers 14 of 15 of wat het maar is. De wet is door Mozes gegeven, genade en waarheid is door Jezus Christus geworden. En de geest die wij kennen heet dan ook de geest der genade, in het Oude Testament al, toch? En de geest der waarheid, die ons in heel de waarheid zou leiden. Dat is waar het om gaat. En dat is waardoor de Heer hier dus ook in zijn laatste woorden, hier in het Johannes-evangelie feitelijk voor zijn lijden en dood, wordt aangekondigd. Vele dingen heb ik u te zeggen. Jullie hebben nu nog vragen, maar die vragen zullen beantwoord worden. En als eenmaal die dag aanbreekt, de dag uit vers 23, de dag waarop ik u weer zal zien, zei de Heer Jezus, vers 22, maar ik zal u wederom zien en uw hart zal zich verblijden en niemand zal uw blijdschap van u wegnemen, wel in die dag zult gij mij niets vragen. Dat deden ze hier trouwens ook niet, letterlijk niet. Maar ze wilden het wel. Maar de strekking van die uitdrukking, in die dag zult gij mij niet vragen, is uiteraard, dan valt er niks meer te vragen. Want je zult in heel de waarheid geleid worden. Want genade en waarheid is door Jezus Christus geworden, met name uiteraard in zijn opstanding en zo verder. En daarna zou de Heer zelf, uit zichzelf, spreken. Tot de zijnen. Ik bedoel het niet al te letterlijk, maar dat begrijpt hij hopelijk wel. Maar niettemin, hij zou dat doen. Hij zou zich bekendmaken. Dat betekent niet dat wij hem daarom niet mogen vragen of zoiets. Maar de gedachte is dat naarmate wij hem kennen, naarmate wij hem met hem verbonden zijn, naar die mate valt er ook inderdaad niks te vragen. En daar gaan de volgende versen dus ook inderdaad over. Nog steeds over die kwestie. Gaat nog steeds over, laten we maar zeggen, vers 12. Nog vele dingen heb ik u te zeggen, maar wanneer de geest zal gekomen zijn, de geest der waarheid, hij zal u in heel de waarheid leiden. Als het een keer zover is, dan zult gij mij niet vragen. Vers 23, voorwaar, ik zeg u, al wat gij de Vader zult bidden in mijn naam, dat zal hij u geven. Slaat dit alleen op het vragen naar de waarheid? Ik denk het niet, eerlijk gezegd. Maar wel in de eerste plaats, dat is ook de aanleiding voor deze uitspraak. Dat blijkt ook wel, want het onderwerp verandert hier ook niet in vers 23. Want lees maar mee, vers 24 sluit aan bij vers 23, namelijk: tot nog toe hebt gij niet gebeden in mijn naam, bid en gij zult ontvangen, opdat uw blijdschap vervuld zij. En u begrijpt dat in die zin, opdat uw blijdschap vervuld zij, dat in die zin wij weer aansluiting hebben bij vers 22. Ik zal u wederom zien en uw hart zal zich verblijden en niemand zal uw blijdschap van u wegnemen. Bid in mijn naam, opdat uw blijdschap vervuld zij, enzovoort. Daar gaat het nog steeds over. Over de vragen die beantwoord worden. De duisternis, ik zal andere termen gebruiken, ze zijn makkelijker te herkennen. De duisternis die zal wijken voor het licht. Die kent u toch? Daar hoeven we geen twijfel over te hebben. Want die uitdrukking kennen we allemaal. Hij heeft ons getrokken uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht. Verlost van de macht der duisternis en overgeplaatst in het koninkrijk van het licht. En zo verder. En wij zijn allen niet des nachts nog der duisternis, maar we zijn kinderen des daags en kinderen des lichts, opdat we in dat licht zouden wandelen. Hoeveel schriftplaatsen wil u hebben? Sprak hij toen arrogant. Ik bedoel, dat weten we allemaal. Nou, dat is waar het over gaat. Dat licht is er dan. Dan hoef je ook niet meer te bidden, zend Heer uw licht en waarheid neder. Waarom met die regel uit de berijmde psalmen is bijgebleven, is mijn volkomen raadsel. Want het heugt me niet dat ik dat gezongen heb, dat moet vroeger op school geweest zijn, op de Da Costa school. Ja, zeker. Een goede school, hè. Ja. Maar hoe dan ook, zend Heer uw licht en waarheid. Ik heb er altijd wat moeite mee gehad. Zit je met je Bijbel in je hand, zend Heer uw licht en waarheid neder. Doe hem dan open, toch? En daarnaast kun je altijd nog vragen, geef mij dat licht, maar dat gaat nooit buiten de Bijbel om. Zie, kunt wel je vertrouwen op de Heer uitspreken dat hij je zal leiden in heel de waarheid, omdat hij het beloofd heeft. En dat gaat niet met een hoog tempo dikwijls. Nou, soms ook wel hoor. Maar dat hoeft niet noodzakelijk, maar hij doet dat nou eenmaal. Hè? Stap voor stap zingen we meestal, hè? Moet dat, hè? Achter de Heer aan. Geleid worden in het woord. Nou goed, maar dat is waar het over gaat. En dan meteen, in aansluiting erop vers 25, deze dingen, welke dingen? Nou, het lijkt mij dat het terugslaat op alles wat hij tot zijn discipelen ooit gezegd heeft. Misschien dat we een uitzondering kunnen vinden, maar dan zeg ik, het slaat in het algemeen op wat hij zijn discipelen gezegd heeft. Deze dingen heb ik door gelijkenissen tot u gesproken. Begrijp je me goed, dat zijn zijn laatste woorden tot zijn discipelen officieel. Ik weet ook dat er nog meer komen in het laatste hoofdstuk van het Johannesevangelie, maar vooruit, dat is na zijn opstanding. Maar hiervoor zijn lijden en dood, en dit zijn laatste woorden. En ook de afsluiting van deze avond, om zo te zeggen. En dan zegt hij, deze dingen heb ik door gelijkenissen tot u gesproken. Dat slaat net zo goed op de tot nog toe uit vers 24. Hè? Tot nog toe. Tot nog toe was de situatie zo. Maar hierna zal de situatie volkomen veranderen. Daar gaat het over. Dus deze dingen heb ik door gelijkenissen tot u gesproken. Dat zouden we ook moeten begrijpen, want langzamerhand kennen we toch allemaal de bekende vraag en het bekende antwoord uit Matthäus 13, als de Heer Jezus voor het eerst tot zijn discipelen spreekt, of nee, niet tot zijn discipelen, maar als hij voor het eerst spreekt in gelijkenissen, als hij maar zo de eerste gelijkenis uitspreekt in het Matthäus evangelie, dan vragen zijn discipelen hem ogenblikkelijk, waarom doet u dat? Om niet te zeggen, hier begrijpen wij dus geen titel nog Jota, van, hè? Dit begrijpen wij niet, waarom spreekt u tot hen door gelijkenissen? Hier begrijpt niemand wat van. En dan zegt de Heer, nou ja, omdat het u weliswaar voeg ik dan tussen, hè? Dit soort woorden, maar vooruit, omdat het u gegeven is de verborgenheden van het Koninkrijk der Hemelen te weten, maar deze, wijzend op de scharen, deze is het niet gegeven. En even later, gij dan hoort de gelijkenis van, enzovoorts. En dan legt hij althans één of twee gelijkenissen, legt hij uit. Aan zijn discipelen, staat er ook uitdrukkelijk bij. Niet aan het volk, maar aan zijn discipelen. En binnenshuis, staat er allemaal bij. Met andere woorden, de gelijkenissen spreken over de verborgenheden van het Koninkrijk der Hemelen. Het zijn dus verborgene dingen, zijn bedekte dingen, ze zijn in zekere zin classified, hoe heet ze iets. Ze zijn geheim. For your eyes only, denk ik altijd. Ja. Is dat zevende gebod? Nou goed, laat maar zitten. Maar in elk geval, het is bedekt, het is alleen bestemd voor the chosen few. We doen tegenwoordig in het Engels, hè? Ik heb weer een paar Amerikaanse liederen gehoord, prachtig, hè? The chosen few, ik vind een schitterende uitdrukking. De uitverkorenen vertalen wij dat, maar we vergeten dat het betekent, en het zijn er maar weinig, een overblijfsel. Het uitverkoren overblijfsel. Ja, is een cliché, een Engels cliché, ja. The chosen few. Aan hen wordt het bekendgemaakt. En hier excuseert de Heer zich min of meer voor. Hij zegt, nou ja, ik heb tot nog toe tot u gesproken door gelijkenissen. Begrijp me goed, ook tot de discipelen spraken in gelijkenissen en gebruikte hij bedekte termen. Misschien niet zo uitgebreid dat wij het gelijkenissen noemen, maar in ieder geval, hij heeft ook lang niet alle gelijkenissen aan zijn discipelen verklaard. En bij nader inzien zijn er hooguit één of twee geweest, waar hij een korte verklaring van gegeven heeft. En gewoonlijk één die nog voor misverstand vatbaar is, blijkbaar. Maar goed, daar zullen we het verder niet over hebben. Waar het om gaat is dat de Heer nu zelf zegt, deze dingen heb ik door gelijkenissen tot u gesproken. Deze dingen heb ik tot u gesproken door spreuken. Dat is hetzelfde woord, maar nu via het Hebreeuws en dan worden het spreuken. Ik weet niet of je ooit wel eens in een boek spreuken gelezen hebt. Maar bij elke korte spreuk moet je een hele poos nadenken, hoor. Toch. Waar gaat het in vredesnaam over? Huh? Zal u gedacht zijn waar soms... Ik weet het ook niet altijd, hoor. Moet ik eerlijk zeggen. Ik vind het ook moeilijk. Maar het zijn uitdrukkingen die veel meer betekenen dan oppervlakkig schijnt. En daar gaat het maar om. Spreuken dus. Of gelijkenis in het Nieuwe Testament. Deze dingen heb ik door gelijkenissen tot u gesproken. Maar de uren komt dat de geest der waarheid u in heel de waarheid zal leiden. Maar ja, dat is vers 13 weer. Maar nu zegt hij, de uren komt, dat ik niet meer door gelijkenissen tot u spreken zal, maar u vrij uit, daar heb je het woord weer, vrij uit, dat wil zeggen, zonder bedekking, met vrijmoedigheid staat er eigenlijk letterlijk op, dat ik vrij uit van de Vader zal verkondigen. En zoals gezegd, Peter sluit zich daarbij aan in Handelingen 2, na de opstanding van Christus uiteraard. En zegt, mannen, broeders, het is mij geoorloofd vrij uit tot u te spreken. En wat spreekt hij daarna? Daarna begint hij psalmen uit te leggen. In het kader van, over wie zegt de psalmist dit? Heeft hij het over zichzelf of over iemand anders? Nee, ik zit tegelijkertijd weer in andere geschiedenis, maar dat merkt u, hè? En dan zegt Petrus, nee, hij zegt het over iemand anders. Want kijk maar, David zei het, maar het kan nooit over David gaan. Maar alzo hij dan een profeet was, sprak hij over de zoon die uit zijn lijf zou voortkomen. En hij wist dat, zegt Petrus er bovendien ook nog bij. En kennelijk wist Petrus het inmiddels ook. En hij verkondigde het vrijuit. En wat in oud-testamentische tijden dus bedekt was, wel, dat wordt in het Nieuwe Testament geopenbaard, dat wil zeggen onthuld. En dat is wat de geest doet. Ik sta er trouwens bij, Petrus, vol van de Heilige Geest, weet u wel. En zo gaat dat dan. Nou, in elk geval, de Heer zelf zegt hier, ik zal niet meer door gelijkenissen tot u spreken, maar ik zal u vrijuit van de Vader verkondigen. En in die dag, ja, zult gij mij niets vragen, vers 23, in de zin van, dan zul je alles weten. En dat de betekenis is, dat mogen blijken eventueel uit uitspraken in de eerste Johannesbrief. Gij hebt de zalving van de Heilige en gij weet alle dingen. Gij hebt niet van nodig dat iemand u leren. Teksten die graag geciteerd worden door mensen die er een hekel aan hebben om samenkomsten te bezoeken. Maar vooruit, ja, gij hebt niet van nodig dat men u leren. Maar men begrijpt de schriftplaats niet. De gedachte is dat wij onderwezen worden door de Heilige Geest. En dat de Heilige Geest daarvoor anderen gebruikt. Nou ja, er zijn schriftplaatsen genoeg die dat weer zeggen, dus het hoeft geen probleem te zijn. Maar fundamenteel zal de Geest ons in heel die waarheid leiden. Hoe je dat doet, ja, dat gaat ons ook niet zoveel aan natuurlijk. Maar dat is wat hij zou doen. Maar de gedachte is dat wij de Geest Gods hebben ontvangen, opdat wij zouden weten... Nou, dat we zouden weten. Opdat we zouden weten de dingen die ons van God geschonken zijn. 1 Korinthe 2 dan maar. En dus, in die dag zult gij mij niets vragen, vers 23. Maar vers 26, in die dag zult gij in mijn naam bidden. Dan komt er een moeilijke uitspraak en ja, je moet natuurlijk gewillig zijn om hem te begrijpen. Hè? Je moet hem willen begrijpen. Als je niet wil, hoeft het niet, dat zeg ik ook altijd, hè. Als je die wil, hoef je niks te begrijpen trouwens. Maar de Heer zegt hier, in die dag zult gij in mijn naam bidden, aansluitend natuurlijk op vers 23 en 24, in die dag zult gij in mijn naam bidden, en ik zeg u niet dat ik de Vader voor u bidden zal, maar gij zult zelf tot de Vader bidden in mijn naam. De eenvoudige gedachte die de Heer hier naar voren brengt, is dat wij... als kinderen Gods, sinds de opstanding van Christus, dus als kinderen Gods, rechtstreeks uiteraard bidden tot de Vader. Heb je die? Ik laat het maar even zakken, want daarna zeg ik, nou ja, we doen dat dus niet via Maria. Laat staan enige andere heiligen. Ja, maar goed. Maar vervolgens zouden we ook bedenken dat wij als kinderen van God uiteraard rechtstreeks spreken tot God. Waar het me nou om gaat is niet om het verschil tussen vader en zoon, moeten we die hebben of die. Maar waar ik het over heb is of wij bidden tot de Heer Jezus en die bidt dan weer voor ons tot de Vader, of wij bidden rechtstreeks tot de Vader. En wat de Bijbel ervan zegt is, wij bidden rechtstreeks tot de Vader, maar dat is zo omdat wij deel hebben aan Christus. Omdat wij in Christus gezegend zijn met elke geestelijke zegening. Omdat wij één plant met Christus zijn geworden. Omdat wij deel uitmaken van diezelfde nieuwe mensheid uit Romeinen 12, waarvan overigens Christus het hoofd is. God ziet ons in Christus en daarom hebben we rechtstreeks de toegang tot de Vader. Alleen zijn er schriftplaatsen die ons zeggen, die ons uitgebreid zeggen zelfs, dat onze toegang tot de Vader bewerkstelligd wordt en is door de Heer Jezus Christus. Dat wij weliswaar de vrije toegang hebben tot de Vader, maar dat wij die hebben in Christus. In hem hebben wij de vrije toegang tot enzovoorts. Alleen, we zouden die schriftgedeelte op de juiste wijze waarderen. Dat wil zeggen, we zouden ze niet zodanig interpreteren dat ze met elkaar in strijd zijn. Dat is namelijk makkelijk genoeg om dat te doen. Zo van, in het ene staat dat we via de Heer Jezus tot God gaan. En het andere zegt de Heer Jezus, nee, het gaat rechtstreeks. Of we lezen in de Hebreeën, want de Hebreeënbrief heb ik in gedachten ernaast liggen nu. Hè? Dus daar citeer ik dan maar even uit. In Hebreeën staat... dat de Heer zelf voor ons bidt. Nou, er staat dat de Geest voor ons bidt. En hier staat dat de Heer Jezus zegt mij niet dat ik zeg niet dat ik voor u zal bidden. En daarnaast leggen we weer Romeinen 8. Hè? Waar staat dat het Christus is, die gestorven is, die wat meer is, die ook is opgewekt, die ook is de rechterhand Gods, die voor ons bidt. En Romeinen 8 zegt dus dat Christus dat doet. Romeinen 8 zegt trouwens ook een paar versen eerder dat de Geest dat doet, want de Geest zelf bidt voor ons, met onuitsprekelijke zuchtingen, enzovoorts. En de Hebreeënbrief zegt, het is onze hoge priester die voor ons bidt. En in alle drie de gevallen zeggen wij, dat is Christus die dat doet dus. En hier zegt de Heer Jezus, in die dag zult gij in mijn naam bidden, en ik zeg u niet dat ik de Vader voor u bidden zal. Bidt hij nou wel voor ons, of bidt hij nou niet voor ons? De eerste optie, dat is de makkelijkste. De eerste optie Ik denk, dat is ook de meest gebruikelijke als zo'n vers besproken. De eerste optie is, nou ja, het is niet de Heer Jezus zelf in zijn aardse omstandigheden en in het vlees, zoals hij hier bij zijn discipelen was, die voor zijn discipelen zou bidden tot God. En als je hem zo uitlegt, dan ben je het makkelijkste weg natuurlijk, hè? Die begrijp je toch hopelijk, hè? Het is niet meer Jezus van Nazareth die voor al die discipelen zou bidden, maar na zijn opstanding enzovoort zouden ze rechtstreeks tot God bidden. Dat is de makkelijkste. En iets moeilijkere is deze. De gedachte is namelijk, maar ik vind het ook heel lastig uit te leggen, moet ik u eerlijkheidshalve erbij zeggen. De gedachte is deze, dat wij tot God bidden omdat God ons verbonden ziet in Christus. En omdat wij bekleed zijn met de hoedanigheden van Christus. Wij zijn in Christus. Iets korter is, wij zijn Christus. Maar ja, daar krijgen we zo gauw sectevorming van. Dus dat laat ik maar weer opzij. Maar u begrijpt hopelijk wat ik bedoel. Wij maken deel uit van de Christus als zodanig. Zie? En de bedoeling is dat wij door kennis van hem, kennis die wij ontvangen, die ons aangereikt wordt door de geest, en dat middels het woord uiteraard, dat die kennis van hem ons brengt in gemeenschap met hem, zodanig dat onze wil en dus ook ons gebed volstrekt gelijk is aan de wil van de Heer Jezus Christus en aan zijn gebed. Hebben we die nog? En daarna kun je die verschillende schriftplaatsen, deze en ook die uit Hebreeën of Romeinen, die kun je gewoon zo in elkaar schuiven, omdat het geen verschil maakt. Maar waar wij bidden puur op persoonlijke titel, op grond van wie wij nu gewoon hier als mens, gelovige mensen, christenmensen, weet je wel, zijn, dan moet ik u zeggen, ja, dat werkt dus sowieso niet. Al zeg je er 100 keer bij in de naam van de Heer Jezus. Maar ons gebed in zijn naam is een gebed dat voortkomt uit een hart dat met hem, dan wel met zijn woord, dan wel met zijn geest, gevuld is. Zodat inderdaad onze wil overeenstemt met de wil van Christus, of misschien moet ik het eigenlijk andersom zeggen, zo werkt het natuurlijk, zijn wil is onze wil geworden, zijn vraag, zijn wens is onze wens, zijn gebed is dus ons gebed. En daarom zegt ook Romeinen 8, of kan Romeinen 8 zeggen, wij weten niet wat wij bidden zullen gelijk het behoort. Nee, wij weten wel wat wij bidden zullen. We krijgen zelfs over de post regelmatig hele lijsten van dingen waarvoor wij... Nou ja, jij mag er wel om lachen, maar zo bedoel ik het niet. Maar u weet wel, ik doe altijd 3 stappen eerst achteruit en bekijk het eens vanaf afstand. Hè. Een beetje relativeren is altijd heel goed. En zelfspot trouwens ook voor ons. Juist voor ons denk ik wel eens. Dus wij weten wel wat wij bidden zullen. Is geen punt hoor. Om daar je tijd mee vol te krijgen. Maar waar het om gaat is. Wij weten niet wat wij bidden zullen gelijk het behoort. Zie? Moet dat wel zo allemaal? Ja, moeten wij wel met een verlanglijst. Hoe noem je dat anders dan? Bij de Heer komen. En is het wel zinnig om daar overal voor te bidden? En als je daarin verdiept, dan krijg je onvermijdelijk precies de vragen die ik nou gewoon hardop uitspreek. Zorgt de Heer dan zelf niet voor zijn dienstknechten? Vergeet hij ze? En moeten wij ze in herinnering brengen? Of hoe zit dat? Ja, dat is het bekende probleem altijd. Zie? Maar waar het gewoon simpelweg om gaat, is dat wij onze zorgen, voor zover wij die hebben, hè, wees in geen ding bezorgd, maar laat al uw noden bekend worden bij God. Dus alles wat ons bezwaart, om wat voor reden dan ook, onze bezorgdheid, ook ons medeleven met anderen, die wij blijkbaar kennen, wij zouden onze zorgen daaromtrent inderdaad bij de Heer brengen. Want wij zouden die zorgen niet hebben. Zo spreekt de Bijbel. Ja, ik ken een heleboel evangelisch en christelijk jargon dat anders doet vermoeden, maar ik zal u dat jargon niet voorhouden nu, uiteraard. Hè? praat zoveel mogelijk over wat ik in de Bijbel erover lees. En dan is het wat ons bezorgd maakt, dat zouden we bij de Heer brengen, omdat we die last niet zouden dragen. Toch? Maar dat is niet omdat hij het anders vergeet, maar het is omdat wij mensen het nou eenmaal nodig hebben om ons hart te luchten. Ontlasten wilde ik eigenlijk zeggen, maar ja, dat is weer zo'n raar woord. Maar dat is wel wat het is, een last afleggen. Komt allen tot mij die belast zijn. Die last bestaat heus niet uit een pak zonden op je rug. Met dank aan John Bunyan, uiteraard. Bestaat uit veel meer dan dat, uiteraard. En soms helemaal niet daaruit, want sommige mensen hebben helemaal geen last van hun zonden. Hebben andere zorgen, toch? Waarom ook niet? Maar men zou bij de Heer brengen. Alles wat ons bezorgd maakt, wat ons drukt, opdat we vrede zouden hebben. Dat is de bedoeling. En dat opdat we bewust zouden leven in ons vertrouwen op de Heer. En het uitspreken van onze bezorgdheid, uitspreken van ook onze verlangens naar de Heer toe, heeft daarin een heel belangrijke functie. En de eerste functie is sowieso al dat wij daarmee onze bezorgdheid of onze problemen onder woorden moeten brengen. En dat scheelt meestal al een heel stuk. Dat is een heel nuttige zaak. En ik zeg altijd, dat kun je natuurlijk bij je broeders en zusters ook doen, maar gewoonlijk worden dan de problemen alleen maar erger. Niet altijd. Nee. Maar heel dikwijls ook wel. Nee, het hangt van af wie het is en het hangt ook af van wat, onder wat voor omstandigheden. Zo is dat nou eenmaal. De beste manier is dus altijd om het bij de Heer te brengen. En daar dient het gebed ook voor. Mede omdat wij ook daardoor de Heer eer geven, de eer geven die hem toekomt. En omdat wij anderzijds daarmee onze afhankelijkheid van de Heer uitdrukken. Naar hem toe, maar ook naar onszelf toe, want de mens wordt nou eenmaal geleid door zijn eigen tong. Maar die spreekt dus, zo is dat. Nou goed. Maar de bedoeling is dat wij als kinderen Gods zodanig veranderd worden naar de inwendige mens, dat wij een gezindheid krijgen, gevoelen krijgen als de Heer Jezus Christus. Dat wij de innerlijke bewegingen van Christus aandoen, of hoe die uitdrukkingen maar mogen luiden. Zodanig ook dat het God is die in ons werkt, beide het willen en het werken. En dat betekent dat daarmee ons willen en dus ons wensen, de laatste is een wat zwakkere term, geloof ik, maar vooruit, gelijk wordt aan dat van de Heer Jezus. En waar we in die positie geraken, daar is hij inderdaad degene die voor ons bidt. Toch? Of andersom, daar bidden wij, maar uiteraard in zijn naam. Toch? Want dat in zijn naam wil zeggen dat wij met hem verbonden zijn en dat we eenswillend zijn, om eens een klassieke term te gebruiken. Dat is in zijn naam. Populair gezegd, dat betekent, slaat op een gebed dat voortkomt uit een hart wat gevuld is met Christus zelf. Daar gaat het om. En dan kan aan de ene kant gezegd worden, wij weten niet wat we bidden zullen gelijk hebben gehoord, maar de Geest zelf bidt voor ons. Er kan ook gezegd worden, Christus is het die voor ons gestorven is, die voor ons is opgewekt en die voor ons bidt. In de zin van, hij behartigt onze belangen, hij zorgt voor ons enzovoorts. En datzelfde is natuurlijk ook de betekenis van de hoge priester uit Hebreeën 10, die voor ons bidt. Die ons volkomen zalig maakt. Alzo hij altijd leeft om voor ons te bidden, om onze belangen te behartigen, om zo te zeggen. Nou goed, en hier, deze uitspraak hier in Johannes 16 is daar dus zeker niet in strijd mee, dat kan natuurlijk ook niet. En dus moet dit de betekenis zijn, namelijk, ik zeg u niet dat ik de Vader voor u bidden zal, dat betekent dat wij dus een rechtstreekse verbinding hebben. Dat loopt wel via de Heer Jezus, maar dat wij een rechtstreekse verbinding hebben met de Vader. Nou goed, dan hebben we ook nog dikwijls die vragen, maar tot wie richt ik me dan in het gebed? Dan zeg ik, nou ja, tot de Vader dus. Maar als u specifiek wat wil zeggen tegen de Heer Jezus, dan richt u zich tot de Heer Jezus. Dat maakt uiteindelijk niks uit natuurlijk. Toch? Dat begrijpt u toch, hè? Dat heb ik toch meerdere malen naar voren gebracht hoe dat is, hè. God is de onkenbare, de onzienlijke, enzovoorts. En zodra we ons God voorstellen, zodanig dat we ook tot hem beginnen te spreken, ja, dan hebben we de Heer Jezus Christus voor ons. Maar goed, maar daarom kunnen we wel tot hem spreken als Vader, want dat is wat hij is. God, de Vader, inderdaad. De schepper als zodanig, rechtstreeks. Maar als hij verschijnt in een kenbare, zichtbare gedaante, dan is het de Heer Jezus. Dus wat dat betreft maakt het ook niet uit of wij ons richten tot de Heer Jezus of tot God zelf. Maar ik moet u zeggen dat in de Bijbel gebeden gericht worden, als we ze geformuleerd vinden in de Bijbel, letterlijk, worden ze gericht tot de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, om maar eens een uitdrukking te noemen. Maar ik ben er nog nooit een tegengekomen die gericht is aan de Heilige Geest. En ook niet een die gericht werd, zo zonder meer, naar de Heer Jezus. Dat vinden wij wellicht vreemd, maar niettemin is dat zo. Lees het maar na, we hebben er niet zoveel, maar we hebben wat van die gebeden in de Bijbel. Maar het is altijd tot God, tot de Vader van onze Heer Jezus Christus, en daarmee tot onze Vader, die in de hemel is, en zo verder. Daar gaat het om. We hebben de vrijmoedigheid en de toegang tot God zelf, omdat wij verbonden zijn met de Heer Jezus. En deel hebben aan zijn leven, zijn roeping, zijn kracht, zijn erfenis, zijn positie en hoe dat maar heten mag. En in die positie bidden wij dus in zijn naam. En als het goed is, ook zonder dat wij dat erbij zeggen, uiteraard. Zie. Kijk, als hier de discipelen zouden bidden de dagen voor de opstanding van Christus, dan doen ze dat op persoonlijke titel. Het zijn mensen, schepselen, gods, wellicht gelovigen, anders zouden ze niet bidden, mag je aannemen. En ze richten zich tot de schepper in de hemel, tot God zelf. De almachtige, of hoe je maar genoemd mag worden, logischerwijze. En of God dan hoort of niet hoort, nou ja, hangt er vanaf. Maar wij als kinderen gods, sinds de opstanding van Christus, en dus ook de discipelen sinds de opstanding van Christus bevonden zich in een geheel andere positie. Niet meer als mensen levend in en deel uitmakend van een oude schepping, maar der wereld en dus voor de oude schepping gestorven en opgewekt met Christus zodanig dat men deel had aan een nieuwe schepping. En dat is een heel ander verhaal dus, dat is een heel andere positie. En daarom richten wij ons inderdaad tot God, onze Vader. En niet maar tot God de Almachtige of iets dergelijks. Want dat is de situatie min of meer zoals we die geschilderd vinden in het Oude Testament. Logischerwijze. Het schepsel dat zich richt tot de Schepper. Maar wij zijn kinderen Gods, uit God geboren, eerstelingen van een nieuwe schepping, enzovoorts, enzovoorts. En wij kennen God dus inderdaad als Vader. In meer dan één opzicht, overigens. Nou, en dus in hem hebben wij de vrijmoedigheid en de toegang, heb ik vorige keer al gelezen met u trouwens, uit Efeze hoofdstuk 3. En in de Hebreeënbrief heet het dan, wij hebben de vrije toegang tot de troon der genade. Maar het punt is gewoon, dat daar waar wij tot die troon der genade genaderd zijn, en dus onze levens aan hem ter beschikking gesteld hebben, daar in die positie hebben we de toegang tot God. Want ik denk er ineens aan dat ik dan nog iets moet becommentariëren, maar raar woord is dat. Maar goed. Nog iets moet toelichten dan, dat is dat het naderen tot de troon der genade in de Bijbel, en dan heb ik het dus niet over het bekende jargon, maar in de Bijbel, dat het in de Bijbel niet zozeer betekent dat men in gebed gaat, hoewel men met wat goede wil dat daaronder kan brengen, maar dat is niet echt de betekenis van de term, het naderen tot de troon der genade. Dat doet men niet door te spreken tot degene die op de troon der genade zit. Men doet het veel eerder trouwens door te luisteren naar degene die op de troon zit. Ja, dus ik zal het even gewoon vertellen. Naderen tot de troon der genade wil zeggen dat men komt tot degene die op de troon zit met maar één doel. Voor hem te knielen, voor hem te buigen. Dat wil zeggen zich aan hem ter beschikking te stellen. Als je nadert tot een troon, zou het moeten zijn om je te onderwerpen aan degene die op de troon zit. Niemand kan ontkennen dat de Hebreeënbrief daarover gaat, want je neemt eerst de beste commentaar op de Hebreeënbrief dat je vinden kunt. En na twee zinnen staat er al dat het gaat om de dienst die de gelovigen hebben, de dienst aan God. En dat het een dienst is, niet onder de, in ieder geval niet onder de Joodse wet, maar dat het is onder het nieuwe verbond. Wat dat ook wezen mogen. Dienst dus. En waartoe nadert men dus tot de troon der genade, de uitdrukking uit de Hebreeënbrief, om hem te, om zich beschikbaar te stellen voor de dienst onder het nieuwe verband. Dat men dat kan doen, en ook, denk ik, zou doen, door dat gewoon tegen de Heer te zeggen, te moeilijk naar hem toe lopen immers, dus er zit weinig anders op dan dat in gebed tot hem te zeggen, zie Heer, hier ben ik, wat wilt gij dat ik doen zal? Geef mijzelf aan u volkomen. En hoe die oude liederen nog maar meer heten, want dit soort uitspraken vind je alleen maar in oude liederen, hè? Eigenlijk. Nou ja, in het algemeen. Zeker wel. Nou. Maar je kan dat dus al in gebed doen, maar nader tot de troon der genade is niet bidden. Nu, en straks weer, en daarna ooit nog eens, enzovoorts. Dat wil zeggen, leven aan hem ter beschikking stellen. En het bidden tot God, in de naam van de Heer Jezus Christus, doet men fundamenteel pas nadat men genaderd is tot de troon der genade. En op grond van het feit dat men zijn leven aan hem ter beschikking gesteld heeft, als u begrijpt wat ik bedoel. Ik kan ook niet missen, want in de dienst van God word je pas in de praktijk gesteld als je je gemeld hebt voor de dienst bij de hoge priester. Dat is het Oude Testament, maar dat is ook Hebreeën. En dan toegepast uiteraard onder het nieuwe verband. Maar pas in die positie naderen wij tot God, dat wil zeggen, hebben we de vrijmoedigheid om tot hem te gaan bidden, wij tot hem rechtstreeks. Maar vanwege onze verbondenheid met Christus, en bij voorkeur zeg ik altijd, vanwege onze dienst aan hem. Ik blijf dat tot de lengte van jaren volhouden, gewoon omdat ik het uit de Bijbel zo leer. Zie, wat de Heer ons zou geven, wat hij voor ons zou doen, gebeden die hij ons zou verhoren. Hij doet het, als u mij vraagt, echt alleen op grond van dat we niet zijn kinderen zijn, maar op grond van dat we zijn dienstknechten zijn. Kinderen moet je niet te veel toegeven, dat weet u. Niet te veel. Want te is altijd niet goed, hè. Behalve te kulver, riep toen iemand. Maar nou ja. Hoor je er nou ook lachen? Dat komt straks, als je een bandje hoort, hè? Nou goed. Maar kinderen moet je niet te veel toegeven. Maar die dienstknechten, die worden geacht vragen te stellen ten behoeve van hun dienst. Nou ja, ten behoeve van heel hun leven, hoor. Maar heel hun leven wordt beschouwd als dienst aan God. Want dat is wat het Nieuwe Testament ons leert. En in die positie, denk ik, dus ons dat bewust zijn in elk geval, zullen we ook de vrijmoedigheid hebben om dat te doen. Dat wil zeggen, om te bidden en bij gelegenheid om hem specifiek iets te vragen. Hoewel natuurlijk altijd overblijft aan het eind van het gebed. Nou, niet primair in de naam van de Heer Jezus, want dat is dan toch zo. Ik bedoel, en als het niet zo is, dan heeft het ook geen zin om erbij te zeggen. En als het wel zo is, ja, dan hoef je er ook niet bij te zeggen. Dus dat hoeft ook, dat mag wel, dat bedoel ik niet te zeggen. Maar ik bedoel, dat verandert er weinig aan. Maar wat er wel bij hoort eigenlijk is, toch niet mijn wil, dat hoeft, maar uw wil geschieden. Dat hoef je er ook niet bij te zeggen, als je die gedachte maar in je hart hebt natuurlijk. Want wat je precies zegt, dat maakt ook niet zo geweldig veel uit, hoor. Echt niet. Hij weet toch wat in onze hart is. En dit zou in ons hart zijn, dus. Nou, dat is waar het over gaat. En dan begrijpen wij, ik zeg u niet dat ik de Vader voor u bidden zal. Maar de Vader zelf heeft u lief. En omdat, dat is vers 27. En als dat zo is en als we ons bewust zijn dat God ons lief heeft. Nou ja, wat let ons dan om te gaan tot degene die ons lief heeft. Dat kun je dus rustig in alle vertrouwen en in alle vrijmoedigheid doen. En dat is de bedoeling. En dat is bidden in de naam van de Heer Jezus uiteraard. Want de Vader zelf heeft u lief, en dan komt hij, hè, terwijl gij mij lief gehad hebt. En langzamerhand komen we nou terecht in hoofdstuk 17 natuurlijk. Dat hoofdstuk waar uitgebreid en van alle kanten gesproken wordt over de gemeenschap die er is. Enerzijds tussen Christus en de gemeente. En om die gemeenschap gaat het hier. Want daardoor kunnen wij tot God gaan in de naam van de Heer Jezus Christus, toch? Dus de gemeenschap enerzijds tussen Christus en de gemeente, en anderzijds tussen Christus en de Vader, God zelf dus. En als wij in gemeenschap zijn met de Heer Jezus Christus, en die is in gemeenschap met God, met de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, dan betekent het dat wij dus leven in gemeenschap met God zelf. En dus met vrijmoedigheid tot hem zouden naderen. Enerzijds om hem te dienen, maar anderzijds ook om dat wat in onze harten is, hem bekend te maken. Opdat we zelfs slechts belast zouden zijn met de lichte last, het zachte juk van de dienst aan God onder het nieuwe verband. En mocht u die last toch zwaar lijken, of het juk zwaar, dan moet ik u zeggen dat deze Bijbelse termen, deze woorden van de Heer Jezus, uiteraard staan tegenover het zware juk, de zware last, het harde juk van het leven onder de wet. Dat is namelijk veel zwaarder dan onze dienst onder het nieuwe verband. Dat kan ik makkelijk genoeg zeggen, want onder het oude verbond, onder de wet, zijn we slaven. Dan zijn we compleet onze vrijheid kwijt. En in onze dienst aan de Heer onder het nieuwe verbond zijn wij vrij. Dat wil zeggen, wij doen dat in alle vrijheid en het vrije wilde met heel ons hart. Dat het dan toch zwaar is. Ja, hoor eens, dat heb ik eens nagevraagd in het Oude Testament aan de prediker. En die zei zoiets als, nou ja, als het ook niet zwaar is, dan heb je ook geen aardigheid aan. Als het geen moeite kost, dan levert het ook nooit bevrediging of blijdschap op. Dus wat wil je nou eigenlijk? Toch? Als het allemaal maar makkelijk gaat, ja, er is geen eer aan te behalen. En wij zouden eer halen, toch? En van God ontvangen, eer en heerlijkheid. Wel nu, dan mag het best een beetje zwaar zijn. Maar niet zodanig dat het ons onze vrijheid en daarmee ons leven ontneemt. Integendeel, het geeft ons juist leven. En daarom is het een lichte last en een zacht juk. Nou goed. Want de Vader zelf heeft u lief, terwijl gij mij lief gehad hebt. Nou ja goed, al zo lief heeft God de wereld gehad, dat is één waarheid. Hè? En daarom heeft God zijn Zoon gegeven, dat een ieder die in hem gelooft, niet verderven, maar eeuwig leven hebben. Maar een fase hoger komen wij terecht hier in dit vers. De Vader zelf heeft u lief, terwijl gij mij lief gehad hebt. Want er is verschil tussen de liefde God voor de wereld en de zondaar in het algemeen, en de liefde van God uiteraard voor degene die gelooft. Die begrijp je toch ook, hè? Moet ik andere teksten citeren. Christus is een behouder aller mensen, maar allermeest der gelovigen. Er is het verschil tussen. En wij zouden goed doen aan alle mensen, maar meest aan de huisgenoten des geloofs. Voor ons geldt het dus ook. Het zijn twee categorieën en ze zijn niet gelijkwaardig. Dus je kunt van de ene kunt zeggen, God heeft die ene categorie lief, en van de andere, God heeft die andere categorie lief, wil nog niet zeggen dat het precies hetzelfde is. En daar gaat het maar om. Toch? En wij in ons leven, wij hebben ook lief, maar dat hoop ik tenminste voor u. Maar niet iedereen evenveel, toch, mag ik aannemen. Dat hoop ik ook voor u trouwens. Ja, er is kennelijk wel iemand die u dat wil uitleggen in de pauze. Nou goed, vers 27. Dus, want de Vader zelf heeft uw liefde, waar gij mij lief gehad hebt. Onze relatie met God zelf is afhankelijk van onze relatie met de Heer Jezus Christus. En naarmate wij Christus lief hebben, zullen wij ook de Vader lief hebben overigens. Maar hier staat, naarmate wij de Zoon lief hebben, zal de Vader ons lief hebben. En u ziet, nou kom je al echt al terecht in hoofdstuk 17, want hoofdstuk 17 hangt van dit soort redeneringen aan elkaar. De Vader zelf heeft uw liefde wel geen mijn lief gehad hebt. En hoe drukken wij onze liefde voor de Heer Jezus Christus uit? Waaruit blijkt dat we de Heer lief hebben? Staat erachter gewoon. En heb geloofd. Uiteraard in de zin van, namelijk heb geloofd. De Vader zelf heeft uw liefde waar gij mij lief gehad hebt en hebt geloofd dat ik van God ben uitgegaan. En die liefde, die gemeenschap zal ik maar zeggen, met God komt tot stand via geloof, vertrouwen en zo verder. Toch? Ja, zonder liefde geen vertrouwen, maar zonder vertrouwen geen liefde. En zo verder. Er zijn ook hele boeken over volgeschreven. Christelijke en niet-christelijke. Toch? Nou, dat is waar het hier over gaat. Die gemeenschap komt tot stand door vertrouwen op hem. Vertrouwen onzijds op het woord Gods. En dat betekent in de praktijk dat wij geloven dat de Heer Jezus van God is uitgegaan. Die uitdrukking die zijn we trouwens al eerder tegengekomen. In het Johannes Evangelie, komt trouwens in hoofdstuk 17 nog een keer. En ik herhaal nu maar even snel wat ik er toen van gezegd heb. Als er staat dat de Heer Jezus van God is uitgegaan, dan mag dat wat mij betreft best betekenen, ik heb er niet de minste bezwaar tegen, het betekent dat hij uit de hemel afkomstig was. Dat geloof ik ook, inderdaad. Al heeft het geen enkele zin om dat zo te zeggen, want daarna moet het toch uitgelegd worden natuurlijk, want hoe kan een kind dat hier op aarde geboren wordt en verwekt is in één vrouw, nou ja, één maagd, maar goed, hoe kan je van zo'n kind zeggen dat het uit de hemel afkomstig is? Dan moet ik u zeggen, er zijn legio mensen die er geen probleem mee hebben. Die zeggen gewoon, nou ja, dat is toch met alle mensen zo. Neem het gemiddelde christelijke geboortekaartje maar en je krijgt de indruk. Nee, dat is het officiële calvinistische, dan wel protestantse standpunt gewoonlijk. Dat de zieltjes uit de hemel komen. Populair gezegd dat daar een voorraad ligt. Ja, hoe kun je dat dan zeggen zonder dat het lachwekkend is? Hoe iemand mij dat nou eens vertellen. En dan ben dan bij de geboorte, geeft God, bij de geboorte van het lichaam zal ik maar zeggen, geeft God daarin wat men dan een ziel noemt. Geheel ten onrechte trouwens noemt men dat een ziel. Dan zou het altijd nog geest moeten heten, maar vooruit. Weet je veel, hè. Maar het idee is dan, komt toch uit de hemel. En dus is het kind aan ons toevertrouwd. Want velen bedoelen dat, hè, als ze zoiets schrijven. Is aan ons bedoelen, God heeft het uit zijn hemel aan ons gegeven, enzovoort. Ik moet u zeggen, dat is een misverstand. Bovendien, daarmee stelt men in één klap weer de Heer Jezus weer gelijk aan alle mensen. Namelijk vanuit de hemel afkomstig, uit het magazijn, populair gezegd dan maar. En bij de geboorte van het lichaam hier geeft God daarin een ziel, een geest of wat het maar is. Denk ik altijd wat jammer dat er zoveel verschillende zijn daarboven dan. Hè? Of begrijp je het niet? Nee, soms valt het toch wat tegen wat je dan krijgt, of niet? Mag je niet zeggen, maar ik heb het over uw kleinkinderen, dus dat was... Dan kun je altijd aangetrouwde familie de schuld geven. Maar laat maar zitten. Maar dat is natuurlijk niet zo. Nee, in werkelijkheid is het niet zo. Mensen worden verwekt, worden hier op aarde geboren, hebben een volkomen aardse oorsprong. En bij de Heer Jezus is het iets anders. Die heeft een hemelse oorsprong op enige wijze, maar op die wijze ga ik niet in. Wat ik alleen maar eigenlijk wilde zeggen, is dat wij zo'n uitdrukking, dat ik van God ben uitgegaan, niet slechts op deze wijze zouden interpreteren. Je mag het op deze wijze, daar heb ik geen probleem mee, dat doe ik ook. Maar ik denk dat dat een hele armetierige verklaring van de uitdrukking is. Wat het primair betekent, is dat hij van Gods wegen gezonden is. Als boodschapper Gods, en zo verder. En dat hij in heel zijn bediening uitdrukking geeft aan zijn opdracht en aan zijn roeping. En zo kan hij zeggen, ik ben van God uitgegaan. Die begrijp je toch? Niet maar ik vind persoonlijk in God mijn oorsprong, maar heel mijn bediening en alles wat ik doe vindt daar zijn oorsprong. U weet wel, in de rol des boeks of in het begin des boeks is van mij geschreven, daar gaat het om. En de komst van de Heer Jezus Christus en ook de komst van de Messias, voor zover dat wat anders is, komt voort uit God, die gezonden heeft. En dat is wat hier in de eerste plaats gezegd wordt. Essentieel is niet dat wij exact weten en geloven waar de Heer Jezus vandaan kwam. Als dat zo was, dan hebben wij een groot probleem, denk ik, omdat het in de Bijbel bepaald niet duidelijk is. Omdat je uit de Bijbel gemakkelijk kan aantonen dat hij uit de aarde is. De Heer Jezus, zeker wel. Uit de mens. Nee, langs moederszijde, maar daarom is dat toch zo. Als dat niet zou tellen namelijk, dan zou je ook de troon van David niet aan hem kunnen aanreiken, zal ik maar zeggen. Dan moet je toch via de afstamming van moeder ook rekenen, of niet soms. Als je uit het lijf van David zal voortkomen, dan kan dat alleen via Maria. Dus als dat zo is, wel, dan is hij uit Maria afkomstig. Daar kan je niks van zeggen, dat is gewoon zo. Alleen aan de andere kant hebben we uitspraken over dat hij afkomstig was uit de hemel. En wie het begrijpt mag het zeggen. Toch? Nou, wie het begrijpt kan het niet in een paar woorden zeggen, dat weet ik heel zeker. Maar dat is ook niet waar het essentieel over gaat. Waar het om gaat, is dat hij is degene van God gezonden. Degene wiens komst en bediening vanaf de eerste bladzijde van de Bijbel werd aangekondigd. Hij is van God uitgegaan. Hij was degene die komen zou. Hij is degene van wie de profeten gesproken hebben. Om maar een paar termen uit eerdere hoofdstukken van het Johannes-evangelie te citeren. Toch? En dan kan je ook nog zeggen, hij was van de beginnen het woord. Dat kan dan ook nog. En dus, dat zouden wij geloven, dat hij is de Christus der schriften, of de Christus Gods, want zo wordt hij bij gelegenheid ook genoemd. De Vader zelf heeft u lief, terwijl gij mij lief gehad hebt, en heb geloofd dat ik van God ben uitgegaan. Ik ben van de Vader uitgegaan, en ben in de wereld gekomen, wederom verlaat ik de wereld, en ga heen tot de Vader. En in de wereld kwam hij met een speciale bediening. En als hier staat, ik ga heen tot de Vader, dan moeten we daar meteen bij begrijpen dat dat ook was voor een speciale bediening. En dat is die bediening die in het algemeen in heel het Johannes-evangelie tot ons komt, en die in bijzonder blijkbaar tot ons komt in het volgende hoofdstuk, Johannes hoofdstuk 17, waar dus boven staat het hoge priesterlijk gebed. Want dat is waar het om gaat. Hij kwam in de wereld voor een specifieke bediening. Daar hebben we het nog wel over, denk ik. Omdat ook hoofdstuk 17 daarover spreekt. Maar ook als hij weer uit de wereld verdwijnt en heen gaat tot de Vader, is het net zo goed voor een bediening. Dat is die bediening die beschreven wordt in de Hebreeënbrief als die van de hoge priester en koning van het nieuwe verbond. Maar je kan net zo goed zeggen, dus zijn bediening van eersteling, erfgenaam, zoon, herder, of wat voor synonieme beelden daar maar voor gebruikt worden in de Bijbel. En die wordt helaas vrij algemeen over het hoofd gezien. Maar dat is nog net waar het om gaat. Het werk van de Heer Jezus in het verleden is één ding. Het werk van Christus in het heden is een heel ander ding. Het is ook in een heel andere positie. En daar gaat het maar. Goed, daar zullen we het eerst bij laten, want het is alweer tijd voor de pauze. En zo komen wij bij vers 29, was de bedoeling. Vers 29, zijn discipelen zeiden tot hem, zie, nu spreekt gij vrij uit en zegt geen gelijkenis. Er komt weer het woord vrij uit, net als in vers 25. Want het valt de discipelen inderdaad op dat de Heer ineens open en duidelijk zegt waar het over gaat. Hij was in de wereld gekomen, van de Vader gezonden. Hij gaat naar de Vader terug. En dat daarmee God zelf bedoeld wordt, dat is een duidelijke zaak, uiteraard ook voor de discipelen. Maar ze stellen dus vast dat hij nu niet meer in bedekte termen spreekt. En ze trekken een conclusie daaruit. Zie, nu spreekt gij vrij uit en zegt geen gelijkenis. Nu weten wij, in de zin van Nou begrijpen wij, hieruit trekken wij de conclusie, enzovoorts. Nu weten wij dat gij alle dingen weet, en gij hebt niet van noden dat u iemand vragen. Het is een conclusie die overeenkomt met die van Johannes 4, de geschiedenis van de Samaritaanse vrouw. Dus de conclusie van de Samaritaanse vrouw, die zegt, wij weten dat de Messias komt, en die zal ons alle dingen verkondigen. Die zal iets achterhouden, maar die zal juist dat wat achtergehouden werd, of dat wat bedekt was, bekendmaken. Op grond van de profetie, in de dagen van Mozes, waarin aangekondigd wordt dat een profeet zou komen als Mozes, die inderdaad alle dingen zou bekendmaken. Alles van het woord God, terwijl Mozes zelf degene was die bij gelegenheid zei, de verborgene dingen zijn voor de Heer onze God, maar de geopenbaarde zijn voor ons en onze kinderen. Waarmee hij dus zei in de laatste versen van Deuteronomium 29, dat er dingen waren die God niet bekend wilde maken. Dat er althans dingen bedekt waren. En zeker onder de wet waarvan Mozes de vertegenwoordiger was. Maar men verwachtte de profeet als Mozes, in de praktijk dus men verwachtte de Messias, die dat wat verborgen was, alsnog zou openbaren. Soms vraag je je af hoe mensen tot die conclusie kunnen komen, op grond van die enkele uitspraak die je daaromtrent vindt, wellicht in de Bijbel. Maar niettemin, die opvatting bestond dus. Men wist dus kennelijk dat de dingen bedekt waren, en men wist ook dat die bedekte dingen geopenbaard zouden worden door de Heer zelf. En als ze de andere schriftplaatsen ook kenden, dan wisten ze ook dat die dingen bekend zouden gemaakt worden, althans aanvankelijk, niet aan heel de wereld, maar alleen aan gelovigen. En dus in de praktijk aan het bekende gelovig overblijfsel. The chosen few. Ja. Maar het is de conclusie die men hier ook trekt. Nu weten wij dat gij alle dingen weet en gij hebt niet van noden dat u iemand vragen. Voor alle duidelijkheid, de uitdrukking dat u iemand vragen betekent niet dat iemand aan hem zou vragen, maar betekent dat hij anderen zou vragen eventueel. Die begrijpt u toch hopelijk, hè? Gij hebt niet van noden dat u aan iemand iets vraagt. Hij hoefde aan niemand wat te vragen, dat is wat hier gezegd wordt. Hij hoefde niet te vragen, waarmee alsnog dat begrip vragen, en wellicht dat begrip bidden uit de voorgaande verse, alsnog wordt toegelicht. In die dag zult gij mij niets vragen. Waarom zou men vragen? Omdat men dingen niet weet. En nu zeggen de discipelen tegen hem, gij hebt niet voor nodig dat u aan iemand wat vraagt. Waarom? Wel, gij weet alle dingen. En daarmee wordt alsnog de betekenis van die voorgaande versen bevestigd. De Heer Jezus is immers degene die wat verborgen was alsnog zou openbaren. En ik heb al vaker omstandig uiteengezet dat het daarbij altijd gaat om gemeentelijke waarheid. Nou ja, iets nauwkeuriger dat het gaat om die dingen die rechtstreeks van doen hebben met de verborgenheid. Eventueel die rechtstreeks van doen hebben met de tijd der verborgenheid. Dat is vanaf de opstanding van Christus tot het binden van Satan. Dat wil zeggen, vanaf de opstanding van Christus tot aan het begin van het duizendjarig rijk. Maar meer in het bijzonder hebben die dingen natuurlijk van doen met wat in Efeze 3 heet de bedeling der verborgenheid. Wegvertaald met de gemeenschap der verborgenheid, geloof ik, in vers 9, als ik me goed herinner. Maar staat er echt bedeling der verborgenheid. Want het grootste gedeelte van heel die tijd tot aan het begin van de duizend jaren is de tijd waarin wij leven. Pak een beetje van 2000 jaar en daarna nog een jaartje of 40 tot aan, ik zeg het met opzet niet nauwkeurig, maar daarna nog een jaartje of 40 tot aan de duizend jaren. Die laatste 40 jaar die worden ook geacht deel uit te maken van de verborgenheid. Daar is ook een goede reden voor. De reden is dat in onze dagen weliswaar het koninkrijk van Christus verborgen is, maar in die volgende korte 40-jarige bedeling ook. Dat wil zeggen, het is de tijd waarin het koninkrijk geopenbaard wordt, maar voor zover het nog niet geopenbaard is, is het dus toch verborgen. En vandaar dat ook die bedeling daar deel van uitmaakt, van die verborgenheid. Niet in alle aspecten, want een heleboel wat in die bedeling zou plaatsvinden, wordt uitgebreid in het Oude Testament aangekondigd. Al moet ik erbij zeggen dat echt, toch echt al die profetieën fragmentarisch zijn. Dat wil zeggen, voor zover wij een totaalbeeld hebben van wat er na de opname van de gemeente en tot aan de 1000 jaren zou gebeuren, hebben wij dat doordat wij schrift met schrift vergelijken, of zoals Petrus het zei, doordat wij profetie met profetie vergelijken. Dat wil zeggen, ze naast elkaar leggen, dan wel ze in elkaar schuiven. Want daardoor ontstaat het geheel. En voor zover het dus bedekt is in het Oude Testament, is dat gebeurd door ze te fragmenteren. Dat wil zeggen, bepaalde aspecten worden in bepaalde hoofdstukken genoemd. En hele andere Bijbelboeken worden andere aspecten genoemd. En soms worden daar weer dezelfde dingen genoemd, maar met andere termen of hoe dat maar wezen mag. En vandaar dat we die schriften moeten bestuderen in het licht van de Nieuwtestamentische profetie, om daarmee te komen tot een algemeen inzicht. Maar je kunt dus net zo goed zeggen dat het ook in het Oude Testament bedekt is. Gisteren las ik uit Jesaja. Uit Jesaja 10 was het, geloof ik. Ja, Jesaja 10. De profetie over de Assyriër. En dan staat er ineens zo'n kreet bij. Die staat zelfs in de vragende vorm. Althans in het Nederlands. Zo van, zijt gij het niet die, enzovoorts, waarom, zijt gij niet degene over wie de profeten van oud gesproken hebben, of vele profeten in het verleden gesproken hebben, zo van, zoek dat nou maar eens uit. Is dat nou echt dezelfde die ergens anders ook genoemd wordt, of niet? En als je gaat zoeken, vind je hem niet, want je vindt die Assyrië nergens meer dan alleen in Jesaja 10. Maar je vindt wel ergens anders, maar ja, dan heet hij Gog. Maar kom er maar op. Ik bedoel, dan moet je dus schrift met schrift vergelijken en zeggen, nou, dit gaat kennelijk over dezelfde gebeurtenissen. Je kan niet missen, er zijn 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 argumenten voor. En al heet de man dan anders, dat moet toch dezelfde zijn. En waarom ook niet? Maar zo werkt dat dus. Het is dus redelijk bedekt. Maar wanneer we die dingen met elkaar in verband brengen, ja, dan openbaart het zich zoiets, hè. En verder hebben we natuurlijk het licht van het Nieuwe Testament in het algemeen. Want dat is niet te missen. Ik wil zeggen, dat kunnen wij niet missen bij de bestudering van het Oude Testament in het algemeen. En bij de profetieën in het Oude Testament in het bijzonder. Hoe dan ook, de discipelen stellen vast, wij weten dat gij alle dingen weet. En hebt niet van nodig dat u aan iemand iets vraagt. Soms vraag ik me dan af wat hij dan op 12-jarige leeftijd in de tempel deed. Maar ik heb er toch geen moeite mee. Ook in het geval hij daar vroeg, dat denk ik namelijk, vragen had, zijn die vragen natuurlijk inmiddels voor de Heer zelf beantwoord. Op wat voor wijze dan ook. En bovendien, het gaat ook niet om echt alle dingen in de zin van elk detail. Misschien is dat wel zo, maar dat is niet van essentieel belang. Van essentieel belang is dat hij degene is die wiens komst in het Oude Testament werd aangekondigd en van wie gezegd werd dat hij die verborgene dingen alsnog zou openbaren. U weet wel, hij zou zijn Safnatpaneia, openbaarde der verborgenheden. Nou ja, dat was wel de naam van Jozef, maar zo wat, dit was de zoon van Jozef. En dat Jozef een type is van Christus in de eerste plaats, lijkt me ook een duidelijke zaak. Maar zo steekt hij in elkaar dus. Hè? Gij hebt niet van nodig dat u iemand vragen. Later herhaalt in verband met de gemeente, wij hebben niet van nodig dat iemand ons leert, omdat wij de geest hebben. Die leert ons. Wij worden dus onderwezen. Natuurlijk is dat zo. Maar onderwijs wat wij nodig hebben is afkomstig van God zelf. Dan wel de geest Gods die immers het woord Gods openbaart en die ons in heel dat woord ook zou leiden. Maar van de Heer staat, gij hebt niet van nodig dat u iemand vragen. En de Samaritaanse vrouw concludeerde dus dat hij de Messias was en de discipelen kennelijk ook. Er is geen twijfel over. En dus hierom geloven wij dat gij van God uitgegaan zijt. En op grond daarvan heeft God hen ook deze discipelen dus lief, volgens de voorafgaande versen. En dan zegt de Heer Jezus, gelooft gij nu? Nou, er stond de geloven nog heel wat te wachten, en hij kondigde het ook aan. In de voorgaande hoofdstukken natuurlijk al. Maar hier opnieuw. En hij zegt, zie de uren komt en is nu gekomen, dat gij zult verstrooid worden en ieder naar het zijne. En gij mij alleen zult laten. De uren komt en is nu gekomen. Als u mij vraagt, deze uren uit vers 32 is dezelfde uren als vers 25. De uren komt dat ik niet meer door gelijkenissen tot u spreken zal, maar u vrijuit van de Vader zal verkondigen. En elders is het altijd de uren van zijn dood en opstanding. Beter, van zijn opstanding en hemelvaart. Dat is zijn uren, dat hij tot de Vader zou gaan. En zo staat het daarna ook in 17 vers 1, maar stond ook al in 13 vers 1. Het is diezelfde tijd. Het aanbreken van het nieuwe verbond en daarmee van onze gemeentelijke bedeling. En daarover wordt gezegd, zie de uren komt en is nu gekomen, dat gij zult verstrooid worden en ieder naar het zijne. Traditioneel wordt het vers negatief uitgelegd en wordt het toegepast op de discipelen die er vandoor gingen toen de Heer Jezus gevangen werd, een paar uur later. Dan is het negatief, ze gingen weg en dat is ook inderdaad wat zij deden. Maar ik denk dat het geheel profetisch is en staat voor onze tegenwoordige bedeling en niet negatief, maar positief. Gij zult verstrooid worden. In Joods verband betekent dat toch, gij zult naar de heidenen gaan? Verstrooid worden onder de volkeren? Gij zult erop uitgaan? Nou, dat is wat de discipelen gedaan hebben. En toen heten ze dus ook meteen apostelen. Gezondenen. Ze zouden gezonden worden immers. Maar ze zouden verstrooid worden in ieder naar het zijne. Waar naartoe? En ieder naar zijn eigen huis en daarmee af? Nee, in ieder naar het zijne. De betekenis daarvan lijkt mij te zijn ieder naar zijn eigen bediening. En zijn eigen specifieke opdracht. En wellicht ook ieder in weer een andere richting. En weer naar andere volkeren. En zo verder. En dat hebben ze ongetwijfeld gedaan. We weten het van de meesten trouwens niet, althans niet uit de Bijbelse geschiedenis. Maar dat is wel wat er gebeurd is. Ze zijn uitgezonden, de wereld in, hebben hun individuele verantwoordelijkheid gehad. En ze konden niet langer steunen op en afhankelijk zijn van Jezus van Nazareth, die zij hier op aarde letterlijk volgden. Maar ze moesten hun eigen verantwoordelijkheid dragen, zonder dat de Heer daarbij lijfelijk aanwezig was. En inderdaad, ze bleven ook niet bij elkaar, maar ze werden verstrooid, precies zo gegaan. De uur komt en is nu gekomen dat gij zult verstrooid worden, ieder naar het zijne. Gij zult mij alleen laten, en nochtans ben ik niet alleen, want de Vader is met mij. Want in de eerste plaats, ze zouden niet meer met de Heer Jezus zijn uiteraard, maar de Heer zegt, maak je daar maar geen zorgen over. Met mij gaat het goed. En hij had al eerder gezegd, als je beseft waar ik naartoe ga, dan zou je verblijd zijn. Met mij. Nou ja, een hoofdstukje eerder of zo. Stond dat in mijn zaal. En hier wordt het min of meer herhaald. Gij zult mij alleen laten, maar ik ben niet alleen. Want de Vader is met mij. Sterker zou geweest zijn, want ik ben bij de Vader. Maar dat had hij natuurlijk al gezegd. En het komt twee versen verder toch weer. Dus vooruit maar. En daarna vers 33, want waar we nou op zitten te wachten natuurlijk, is hoe dat dan met die discipelen zou zijn. De Heer zegt, nou ja, we zijn niet meer bij elkaar, jullie hebben een eigen bediening en roeping, en ik ook. We zijn dan niet meer lichamelijk althans, fysiek bij elkaar, maar maak je geen zorgen, ik ben bij de Vader. Maar de volgende gedachte moet natuurlijk gewoon zijn dat de Heer toch bij zijn discipelen is en dat ook zij toch niet alleen zijn. En dat komt logischerwijs in het volgende vers. Waar dan staat, deze dingen heb ik tot u gesproken opdat gij in mij vrede hebt. Nou ja, dat is de herhaling van wat in hoofdstuk 14 al stond, hè? Vers 27. In hetzelfde verband overigens ook. Je hoeft maar vers 26 en 27 te lezen om te zien dat het over precies dezelfde dingen gaat. Vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u, enzovoort. En dan volgt ook meteen, uw hart worden niet ontroerd en zijt niet versaagd. Dan sla ik weer terug naar Johannes 16, Vers 33, deze dingen heb ik tot u gesproken, opdat gij in mij vrede hebt. In de wereld niet, in de wereld zult gij verdrukking hebben. Maar heb goede moed, ik heb de wereld overwonnen. En daarna zeggen wij, nou ja, daar heb je geen troost aan, want de Heer zei, ik heb de wereld overwonnen. En dan denken wij, ja, en nou de discipelen nog, toch? Of het betekent, en dat moet het dus zijn, dat de discipelen zouden delen in diezelfde overwinning, of eenvoudiger gezegd, dat de Heer, de overwinnaar zelf namelijk, met zijn discipelen zou zijn en hen zou laten delen in zijn overwinning. En dat moet het uiteraard betekenen. Trouwens, we leggen het gewoon naast Matthäus en er staat gewoon, zie, ik ben met u alle dagen tot aan de volleinding der eeuw. Bij nader inzien nog veel langer ook trouwens, maar daar was geen twijfel over. Maar voor zover het twijfel was over de tijd tot aan de volleinding der eeuw en dus de definitieve vestiging van de toekomende eeuw, zei de Heer, zie, ik ben met u tot aan de volleinding der aion, tot aan de volleinding der eeuw. En waar men het vertaalt met tot aan de volleinding der wereld, doet men dat omdat men verwacht de jongste dag in plaats van de wederkomst van Christus. Maar vooruit, het vergaan van de wereld dus eigenlijk, hè? Maar de Heer zou met hen zijn, inderdaad. Alleen, dat wordt hier niet zo gezegd, hier wordt het op andere wijze gezegd. Hier zegt de Heer, je zult in mij vrede hebben, maar in de wereld verdrukking. Gelijktijdig. Voor zover wij in Christus zijn, hebben wij vrede. En voor zover we in de wereld zijn, hebben wij verdrukking. Het gaat gelijk op, maar het een gaat niet ten koste van het ander. En twee verschillende dingen, hebben we het vorige keer ook al over gehad, kan naast elkaar bestaan, blijdschap en droefheid. Bij ons zeker. Zie. Maar de volgende gedachte is dan, in de wereld zult gij verdrukking hebben, maar heb goede moed, ik heb de wereld overwonnen, hetgeen logischerwijs alleen nog maar kan betekenen, dat zij deel zouden hebben aan en in die overwinning. Waarna ik Johannes maar verder aan het woord laat, en die zegt dan, wat is het dat de wereld overwint? Kortsluiting even naar 1 Johannes, de eerste Johannesbrief. Wat is het dat de wereld overwint? Ons geloof. Nou ja, wie is het die de wereld overwint? Het is Christus uiteraard. En ons geloof in Christus maakt ons deelgenoot van zijn overwinning. En daarom schreef Paulus dus gewoon in Romeinen 8, waar we al waren, en waar hij zei dat de Geest zelf voor ons bidt, en waar Christus voor ons bidt, daar zegt hij, en in hem zijn wij meer dan overwinnaars. Over wat? Nou, over heel de wereld. En al wat erbij hoort. Dat wil zeggen, natuurlijk, over zonde en wet, maar in het bijzonder ook over de dood, uiteraard. En dat is een thema dat ook uitgebreid aan de orde kwam in ditzelfde Johannes-evangelie. Er stond immers dat de gelovige de dood zelfs niet zou zien. Dat we zouden leven, al waren wij ook gestorven en worden van die gelijke strekking. We delen in de overwinning van Christus op heel de wereld en daarmee dus overwinning op de dood. En daar gaat het om. En dat is waar de Efezebrief dan ook mee begint, en waar de Hebreeënbrief mee begint, en zo verder. En de eerste Petersbrief schiet me zo in één keer te binnen. Natuurlijk, we hebben deel aan de opstanding van Christus, we hebben deel aan de overwinning op de dood en daarmee over heel de wereld. En we zijn erfgenamen van een nieuwe wereld, van een nieuwe schepping. En wat er ook misgaat naar onze maatstaven dan wellicht hier in dit leven, niettemin, wij zijn in Christus meer dan overwinnaars, Romeinen 8, en er is niets wat ons zou kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus onze Heer. De prediking hoor je nog wel eens anders, maar in de Bijbel staat dat er niets is wat ons daarvan kan scheiden. Nee, onze misdaden, onze misstappen dus ook niet. Als u begrijpt wat ik bedoel. En daar zouden wij uit leven. En in die overwinning staan, uiteraard. Kortom, we zouden deze dingen geloven. En dat geloof is het in de praktijk dat de wereld overwint. En dat was weer 1 Johannes 5. Dit heeft Jezus gesproken, 17 vers 1. Dit heeft Jezus gesproken en hij hief zijn ogen op naar de hemel en zeide, met andere woorden, tot zover sprak hij tot zijn discipelen. Dat is wel aardig, 4 hoofdstukken lang sprak hij tot zijn discipelen. En dan kom je het 5e hoofdstuk van de reeks, want meer zijn er niet in deze reeks, hè? Van deze avond, zal ik maar zeggen. De nacht waarin hij verraden werd. En in het 5e hoofdstuk, daar spreekt hij niet meer tot zijn discipelen, maar spreekt hij tot zijn vader in de hemel. En daarmee ben je terug, het is niet heel belangrijk, maar daarmee ben je terug bij een oud bijbelschema. Hè? 4 voor tijdelijke en vergankelijke dingen, en daarna volgt de 5. En die gaat altijd over geestelijke dingen, onzienlijke dingen. En als het positief is, dan gaat het dus over hemelse dingen. En eventueel niet meer over wet. 4 heeft met wet van doen. Maar 5 heeft van doen met de genade. In dezelfde reeks dan. Nou goed, in dit 5e hoofdstuk dan staat er, hij hief zijn ogen op naar de hemel. Hij zag niet op aardse dingen, maar op hemelse dingen. En zei, Vader, de ure is gekomen. Die ure waarover zo vaak gesproken werd, reeds in het Johannes-evangelie. Die ure ook uit het voorgaande hoofdstuk, hoofdstuk 16 dus, vers 25 en daarna vers 32. Die ure. De ure waar heel de wereld op wachtte eigenlijk. De overgang namelijk van een oud verbond naar een nieuw verbond. Daarmee de komst van de Messias uiteraard. Het aanbreken van een nieuwe schepping, of hoe dat allemaal maar heten mag, de vestiging van het koninkrijk van de zoon des mensen, en zo verder. Natuurlijk allemaal nog bedekt en nog in verborgen vorm, zoals het is in onze dagen nog steeds. Maar niettemin, dit is de belangrijkste gebeurtenis uit de hele huisgeschiedenis. De opstanding van Christus. Nou ja, naar aardse maatstaven was het zo ingrijpend niet. Naar aardse maatstaven zal veel ingrijpender zijn de wederkomst van Christus. Maar naar Gods maatstaven, naar Bijbelse maatstaven, gaat het daar niet om. Gaat het om de opstanding van Christus, de verschijning van de Messias. De rest is, het afwikkelen van de formaliteiten, zal ik maar zeggen. De uitwerking van wat reeds tot stand gekomen is. Zo is dat nou eenmaal. Met groot vermaak lees ik altijd Psalm 2. Daar heb ik mijn vermaak in, ja. Ja, een ander in de wet gods en ik in Psalm 2. Ja. Dat is dan niks verkeerds mee, dat kan toch? Psalm 2. Waarom woeden de volken, of waarom woeden de heiden, waarom bedenken de volken de ijdelheid? Ze hebben raadslagen tezamen tegen God en zijn gezalven, zeggende, laat ons hun banden van ons scheuren, touwen van ons werpen, enzovoorts. En dan denk je, jongen, wat een toestand op aarde. En dan staat er heel laconiek, en die in de hemel woont, die zal lachen. De Heere zal hen bespotten. En ik zeg altijd, waar wij aan hem deel hebben, past het ons om dat ook te doen. En gewoon om te lachen. Het is gewoon ernstig vanuit wereldstandpunt bezien. Maar vanuit hemelstandpunt, ja, is het gewoon een belachelijke vertoning. Staat er dan ook, hè? Want er staat dat God zegt, ik toch heb, dat is een beetje Gronings eigenlijk, dat vind ik altijd leuk. Ik toch, ik ja, moet je dan eigenlijk zeggen, maar vanuit, ik toch heb mijn koning gesteld over Sion, de berg mijn heiligheid, zo, ik zal wis en waarachtig wel mijn koning stellen over Sion, dat staat er niet. Ik toch heb mijn koning gesteld over Sion, de berg mijner heiligen. En dat gaat over de opstanding van Christus en al wat daarmee samenhing. Dat wordt ons uitgebreid genoeg in het Nieuwe Testament verteld. In elk geval heel uitgebreid in Handelingen 13. En enige malen worden toegelicht in de Hebreeënbrief. Toen tot hem gezegd werd, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. Toen werd hij dus tot koning gesteld, dan wel gezalfd. Over Sion enzovoorts. Dat is allemaal al lang gebeurd. En meestal heb ik het niet over de historische achtergronden van dit soort uitspraken, maar deze keer dan maar wel even. Die psalm komt natuurlijk toch uit de dagen waarin David, de schrijver van de psalm, reeds tot koning gezalfd was, maar nog niet koning was. Althans niet in de praktijk. Maar daar lag je niet van wakker. Toch? Het gaf hem zelfs de gelegenheid om af en toe wat grappen uit te halen. Toch? Zo bij Saul in de tent kruipen, s'nachts, weet je wel. Stiekem een stuk van zijn jas afknippen. En dan te berg de andere ochtend gaan staan met: kijk eens, pa. Vader noemde hij hem, hè. Dat was zijn schoonvader. Maar bovendien zijn erfgenaam, zijn opvolger. En dat wist hij heel goed. En dat wist Saul ook. En spottend: kijk eens, vader, wat ik hier heb. Toch? Dat zijn toch grappen. Maar er kon hem niks gebeuren, want hij was al gezalfd. De Heer had beloofd dat hij koning zou zijn. Dus kon hem niks meer gebeuren. Dus, lachen. Toch? Ja, wat er ook gebeurt. Ja, wat er ook gebeurt. Maar komt dat toch? Nou goed, laat maar zitten. Maar zo is dat dan toch? En uit die achtergrond werd de psalm geschreven. Niet als persoonlijk getuigenis van David, zoals Petrus later zegt. Maar omdat David ook wist waar het over ging. En dus zei hij niet: die in Adullam woont zal lachen. Maar hij zei gewoon: wie in de hemel woont zal lachen. Want hij wist heel goed waar het over ging. Zie. Maar dat is onze positie ook en die van Christus ook. Mag dat 2000 jaar duren? We hebben makkelijk praten, want het duurt lang geen 2000 jaar meer natuurlijk inmiddels. Maar niettemin, het zal gebeuren. Dat stond vast, staat vast en er is verder geen reden tot opwinding. Want God heeft het geregeld en het komt dus voor elkaar. Niet alleen God heeft beloofd, God heeft het al gedaan. En de rest is gewoon uitwerking van het een en ander. Ik kan het niet missen, want het was diezelfde Heer die zei: zie, ik ben met u alle dagen tot aan de volleinding der eeuw. Zei, ik meen in hetzelfde Matthäus, als ik me goed herinner. Hij zei: mij is gegeven, alle macht in hemel en op aarde. En in het Johannes-evangelie wordt het ook al gezegd, op voorhand, dat de Vader al het oordeel aan de Zoon gegeven heeft, omdat hij bovendien de Zoon des mens is. Ik meen dat het Johannes 5 was, als ik me goed herinner. Maar je vindt daar dezelfde gedachte uitgedrukt. Maar allemaal met betrekking op de tegenwoordige positie van Christus sinds zijn opstanding. En daar gaat het maar om. Die uren is namelijk gekomen dat de Zoon verheerlijkt zal worden. Over die uren gaat het hier. Vader, de uren is gekomen, verheerlijk uw Zoon, opdat ook uw Zoon u verheerlijke. Want dat is waar het allemaal om ging. Eerst het laatste dan maar, de heerlijkheid Gods. Maar waar het ook om ging, zeker voor de Heer Jezus zelf, was zijn eigen verheerlijking. En die twee dingen die waren van elkaar afhankelijk. En als ik dan vooruitgrijpen mag op de rest van het hoofdstuk, want misschien kom ik er later toch niet meer op terug. Hetzelfde beginsel geldt voor u en mij ook. Precies eender. Het beginsel namelijk, dat eerst uitgedrukt wordt in de Heer Jezus, naarmate, maar dat is de zwakke term die ik eigenlijk zo niet mag gebruiken in verband met de Heer zelf, maar gebruik hem toch maar even, als u mij excuseert, naarmate hij de Vader verheerlijkte, naar die mate werd hij ook zelf verheerlijkt. En dat was uitermate, dus. Maar ik formuleer hem zo, omdat de volgende fase is dat naarmate Christus verheerlijkt wordt in ons en in ons leven, naar die mate ontvangen wij heerlijkheid. En daar, nou ja, daar gaan die vele schriftplaatsen over. Maar ik noem altijd voor het gemak altijd dezelfde, Romeinen, ook Romeinen, hoofdstuk 8, iets eerder in het hoofdstuk, hè. Als we met hem lijden, zullen wij met hem verheerlijkt worden. En het lijden weegt niet op tegen de heerlijkheid die aan ons zal geopenbaard worden. En dat lijden, zeg ik altijd van, dat lijden wil niet zeggen dat het pijn doet meteen, hoewel het heel goed kan. Maar het lijden wil zeggen dat men lijdzaam is. Dat wil zeggen dat men zich laat lijden, met een korte ei dan. Dat men zich onderwerpt aan de Heer, opdat die zijn werk in ons zal volbrengen. Voltooien zelfs, maar nu ben ik ineens alweer in Filippenzen 1. Het goede werk dat hij in ons begonnen is. Goede werken, zeg ik altijd, is altijd werk tot heerlijkheid Gods. Het is een werk dat God zelf begonnen is, dan wel dat Christus begonnen is, in ons. En naarmate dat werk gestalte krijgt, naar die mate zullen ook wij heerlijkheid ontvangen. Naarmate wij leven, wandelen tot heerlijkheid Gods, naarmate God in ons verheerlijkt wordt, dus naar diezelfde mate zullen wij heerlijkheid ontvangen. Dat gold voor de Heer Jezus, en daar tot de uiterste consequentie, maar dat geldt voor ons net zo goed. In Filippenzen vind je die gedachte trouwens ook terug, hè. Hij is gehoorzaam geweest aan degene die hem gezond had.